Geliefde broeders en zusters, gemeenteleden en gasten hier en hen die thuis via de livestream of op een later moment de dienst meebeleven, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst worden een vijftal broeders in het ambt bevestigd en treden enkele broeders terug. Deze morgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing deze morgen is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 20. Het thema van de preek luidt: wees sterk in de geestelijke strijd. Ik herinner u aan de seniorenmiddag van dinsdagmiddag 1 september, aanvang 2:30, zie de zondagsbrief van vorige week. En ik attendeer u op de PNL Sportdag, er kunnen nog wel wat aanmeldingen bij. Zie de zondagsbrief van deze week. Volgende week zondag 6 september zijn 's morgens de wijken 4, 5 en 6 uitgenodigd. In de middagdienst de wijken 7, 8 en 1. Aanmelding graag digitaal via de website of telefonisch bij Scriba Boederpost. Mededelingen namens de kerkraad. Door de kerkraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis de volgende broeders en zusters: Dirk Reinder van der Borg en Christina van der Borg van der Waard, Patrimoniumlaan 78. Gerrit van Dijkhuizen, Nicolaas Beetstraat 7. Hendrik van Eyck en Diana Renilde van Eyck Simons, Emmalaan 90. Leendert Johannes de Haan van Burenerf 6. Gerrit Hardeman, Middelbuurseweg 47a. Neeltje Jelida Elselieke van Hardeveld, Peterbos 7. Adriaan Christian Kolen, Groenelaan 22. Johannes Dirk Kool en Antje Marieke Kool Simons, De Balk 19. Wilhelmina Marianne van Manen, Bruckenpad 4, neem me niet kwalijk. Wilhelmina Elisabeth Oostenbrink, Burghard van de Bergstraat 53 Nijmegen. En Rens van der Schaaf, de Riethoek 68. De dienst van openbaar geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondagmiddag 13 september om 5:00. We bevelen de genoemde belijdeniskandidaten aan in uw gebed. In deze dienst zijn er een drietal collecten. De eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name diaconaat, en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. Na afloop van de dienst zal eerst de kerkraad de kerkzaal verlaten naar de grote zaal. De voorzang is Psalm 135, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen met onze mond of alleen met ons hart. Uit Psalm 68, daarvan het eerste en het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. We zullen in deze dienst ook horen over geestelijke strijd. En hoe de Heere, en in het bijzonder ook de Heere Jezus Christus, daarin zelf voorop wil gaan. Psalm 68, vers 1 en ook vers 2 zingen wij. Wij luisteren naar Gods wet en antwoorden daarop uit Psalm 68, het 9e vers. De Heer der Heren, zo zongen we, die gaf zijn wet aan Israël, opdat zij zouden leven voor zijn aangezicht, onberispelijk en in heiligheid. En toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, ondoordacht, onnodig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten we nu met elkaar eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest daarbij. Wij willen in onze dankzegging denken aan het echtpaar Houdijk-Albers, Hertogenlaan 14. Zij vierden op 29 augustus hun 45-jarig huwelijksjubileum. Wij mogen ook met dankzegging denken aan familie Van der Groep. De vrouw van dominee Van der Groep heeft deze week een ingrijpende hartoperatie ondergaan en die is goed verlopen. We willen in onze voorbeden denken aan Mirjelle van de Hoek van de Achterkerkstraat 69 en Wouter Kals. Zij gaan deze week op 4 september trouwen. We willen bidden voor de families van Rossum van de Mozartdreef 73 en het Anker 43. Een zwager van Gerard en Henk is overleden in de leeftijd van 48 jaar. En we willen ook denken in onze voorbeden aan de familie Paanstra-Bakker van de Koninginnelaan 67. Een schoonzus is in de afgelopen week overleden en dat ze kort daarvoor ziek was geworden tijdens de vakantie. Ze laat een man en 2 kinderen achter. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van de dienst van vandaag. De diensten die mogen plaatsvinden hier in dit kerkgebouw en die we hier in de kerk meemaken of ook thuis. En wij willen u loven en prijzen, Heren, voor de mogelijkheden die u ons geeft om vanmorgen zo samen te komen. Waar we ons dan ook bevinden. U wilt vanmorgen tot ons spreken. Het is uw woord dat hier open op de preekstoel ligt. En dat is een symbolisch teken dat u zo aanwezig wilt zijn in ons midden. Zondag aan zondag, hier mag hier uw woord open gaan. En mogen we gevoed worden met gaven bij u vandaan. En daar danken wij u voor, Heren, want we hebben dat nodig. We hebben het nodig om versterkt te worden, zoals het voedsel dat we tot ons nemen ons versterkt voor ons lichaam. Zo mag uw woord en de preken die we horen voedsel zijn voor onze ziel. En als we dan vanmorgen uw woord open doen, Heer, dan zullen we ook horen dat nodig is om staande te kunnen blijven in de strijd die gevoerd wordt. Heer, wilt u ons daar vanmorgen zicht op geven? Geef ons daar oog voor, hoe dat ook voor ons persoonlijk is, in ons eigen leven, in ons eigen gezin, in onze eigen bezigheden. Heer, wilt u ons toerusten en versterken, opdat we door uw geest mogen strijden. Ja, Heer, we hebben niet alleen uw woord nodig, maar ook uw geest. Wilt u met uw Heilige Geest rijk in ons midden komen vanmorgen? Vervul ons daarmee, in spreken en in luisteren, opdat we worden aangeraakt door u, opdat we gaan luisteren, gaan horen naar de dingen van u als nooit tevoren. Of Heer, dat u ons ook opnieuw uw woord als een levend woord meegeeft. En dan danken wij u, Heer, dat we hier vanmorgen ook mogen zijn met vele broeders van de kerkenraad. Wij danken u dat nieuwe broeders klaarstaan om aan te treden. Heer, door alle omstandigheden heeft dat zo lang moeten wachten. Wij danken u dat nu de mogelijkheden er zijn om deze dienst met elkaar te beleggen. En Heer, wilt u bij hen zijn wanneer ze opzien tegen hun taak en misschien tegelijkertijd er ook wel naar uitzien. Heer, wilt u hen wijzen op waar ze hun kracht vandaan mogen halen, namelijk bij u vandaan. En geef dat ook praktijk mag zijn en al meer mag worden in hun leven. En Heer, wees u ook met de broeders uit de kerkenraad die mogen terugtreden, die na een periode van te hebben mogen dienen in die verantwoordelijkheden, die taak die u hen op de schouders had gelegd en waartoe u hen riep, nu die taak ook weer mogen neerleggen. Heer, wij danken u voor al datgene wat ze mochten doen. Wij bidden u of u het goede wat daarin was ook blijvend wil zegenen. En geef dat ze nu hun taak ook terug mogen leggen in uw handen. Dat ze daarin ook mogen rusten van hun werk. Wees u ook met de andere broeders uit de kerkenraad, heren. We bidden u voor hen. Wilt u hen voortdurend geven wat nodig is, ook in de uitoefening van hun ambt. En dat daarmee de gemeente mag worden gebouwd. Dat we daarmee ook goede voorbeelden voor de kudde mogen zijn die u aan onze zorgen hebt toevertrouwd. Wij bidden u zo, heren, voor de gemeente. Wilt u onze gemeente gedenken in uw goedheid en trouw? Geef dat we ook trouw mogen zijn in het dienen van u en in het meeleven met de gemeente. Die we ook in een tijd leven waarin dat zo gemakkelijk achterop kan raken. Heer, wij bidden u of u met uw geest rijk wil werken in onze harten. Wilt u zo ons gedenken hier in de kerk als we een taak hebben? Wilt u geven wat nodig is? De organist, aan de koster, aan degene die zorgen voor onze veiligheid en hier in dit kerkgebouw ook alles ordelijk laten verlopen. Heren, wij danken u ook voor hun inzet en zorg. Hoor zo naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo bidden wij. Uit genade alleen. Amen. We zullen de voorbeden straks bij het einde doen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 20. Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20. En jongens en meisjes, jullie zien op de beamer hier in de kerk, maar ook thuis, een plaatje van een Romeinse soldaat. En daar gaan we ook zo meteen over lezen in de Bijbel. En als je naar die soldaat kijkt, zoals ze in de tijd van Paulus en ook van de Heer Jezus er waren, dan zie je wel dat dat iemand is, ja, waarmee je niet graag wil vechten, denk ik. Want hij ziet er sterk uit. Als je zou inschatten, wie is er nou sterker, jij of die soldaat? Nou ja, dan denk ik dat je het wel weet, die soldaat natuurlijk. He, als je ziet hoe hij eruit ziet, hij heeft een groot schild en een zwaard in zijn hand en een helm op zijn hoofd. En hij heeft op zijn hele lijf heeft hij ook zo'n groot ja, maliënkolder met allemaal platen erop en zo. En stevige schoenen, sandalen. Dat is een sterke soldaat. Nou, eigenlijk moeten wij nou ook zo'n soldaat worden. Daar gaan we over lezen, want weet je, wij moeten ook vechten. Waartegen nou? Tegen de duivel en tegen de zonde. En als je dat gewoon met je blote handen zou moeten doen, ja, dan ga je het nooit winnen. Als zo'n soldaat, zo'n Romeinse soldaat moest vechten vroeger en hij had niet al die uitrusting, geen zwaard en geen schild, en moest gewoon met zijn blote handen vechten, ja, dan was het zo over, hè? Dat snappen jullie wel. Hij moest het aandoen, want dan kon hij sterk zijn. Nou, zo moeten wij nou ook van de Heere God het harnas, de wapenrusting aandoen om sterk te worden. En we gaan in de komende tijd al die onderdelen van dat harnas gaan we langs. Dat doen we nu vanmorgen niet. Maar vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over wat voor strijd dat dan eigenlijk is. Wat dat nou eigenlijk is, waar tegen je moet vechten. Daarover gaan we lezen. Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel om God met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover. Laten we gaan zingen uit Psalm 144, het eerste vers. De tekst waar we vanmorgen naar luisteren vindt u in het gelezen gedeelte, de verzen 10 tot en met 12 van Efeze 6. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En het thema voor de preek is: wees sterk in de geestelijke strijd. We letten op de te voeren strijd en op de te ontvangen kracht. Wees sterk in de geestelijke strijd, de te voeren strijd en de te ontvangen kracht. Gemeente, op de avond voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 9 mei 1940... heeft de minister-president van ons land van dat moment, Colijn, een toespraak gehouden voor de radio. En de mensen thuis die konden vanuit een krakerige radio horen hoe hij het Nederlandse volk toesprak. En nou gaat het verhaal dat hij in die toespraak toen heeft gezegd tegen ons volk: ga maar rustig slapen. Er is voor Hans nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Ja, die reden hadden de mensen wel, want het was in Europa zeer onrustig. Hitler was opgekomen, nationaal socialisme in Duitsland. Polen was bezet, Tsjechië was bezet. En alle klokken stonden op oorlog. Maar Colijn die zei: ga maar rustig slapen. Nou is gebleken dat hij dat niet in die toespraak op 9 mei 1940 heeft gezegd, maar al 4 jaar daarvoor. Maar toch was dat wel de boodschap die de Nederlandse regering van dat moment wilde overbrengen. Wij hebben alles onder controle. Wij waken over jullie. Jullie Nederlandse volk, jullie kunnen gaan slapen. Wij zullen ervoor zorgen dat we ook nu, net als in de Eerste Wereldoorlog, neutraal zullen blijven. Dat hier geen oorlog komt. Maar is dat ook de boodschap van het evangelie? Er zijn heel wat bijbelteksten in onze Bijbel waaruit je dat wel zou kunnen denken. Denkt u bijvoorbeeld aan Psalm 4. Daar staat: in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Of Psalm 127, een psalm die gaat over Gods onmisbare zegen. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwers. En dan staat er ook: de Heere geeft het zijn beminde als in de slaap. Dus ga maar rustig slapen, ook als je werkzaam bent in het huis van de Heere. Als je daar een taak, een ambt hebt ontvangen, Hij zal het geven. Je mag erop vertrouwen. Heerlijke wetenschap. Ja toch? Dat nou ons geloof mag zijn. Dat de Heere alles in zijn hand houdt. En dat je daarom van binnen rustig mag worden. Je niet oneindig zorgen hoeft te maken over van alles en nog wat. Omdat de kerk en omdat je leven uiteindelijk van Hem is. Van Christus. Maar gemeente, nou is er ook een andere kant. Nou staat in diezelfde Bijbel van ons namelijk dat het een groot gevaar kan zijn om te slapen. Kent u bijvoorbeeld die gelijkenis die de Heer Jezus heeft verteld over die 5 meisjes, of die 10 meisjes? Die alle 10 aan de kant van de weg aan het wachten waren op de komst van de bruidegom. Maar het duurde maar en het duurde maar. En op een zeker moment werden ze slaperig en ze vielen alle 10 in slaap. En toen midden in de nacht, opeens werden ze wakker van het geluid, de bruidegom kwam eraan. En snel maakten ze hun lampen in orde. Maar wat bleek? 5 van de 10 hadden geen olie meegenomen. Ze konden hun lamp niet meer aankrijgen. En niet meer brandend houden. En ze gingen nog wel heel snel op weg om olie te kopen. Maar als ze dan bij de feestzaal aankomen waar de bruiloft inmiddels begonnen is, dan zit de deur al dicht. Ze zijn te laat. Terwijl er ook 5 waren, die waren zo wijs geweest, die andere 5, om wel olie bij zich te hebben. Zij konden hun lamp meteen weer brandend krijgen en ze mochten met de bruiloft mee de bruidzaal binnen. En dan eindigt Jezus deze gelijkenis met de volgende woorden: wees dan waakzaam. Wees wakker, want Christus komt. En gemeente, vervolgens klinkt die oproep door het hele Nieuwe Testament heen. Je komt dat op verschillende plaatsen tegen. Rusten in God, dat mogen we zeker. En tegelijkertijd ook waakzaam zijn. We mogen heilig onbezorgd zijn. Omdat je weet, de Heer is trouw en die laat het niet los. Hij zorgt. Maar dat moet ons nou niet zorgeloos maken. Niet onverschillig. Niet zo van: ach, dan zal het ook allemaal wel een keer loslopen. Nee, dat is nou valse gerustheid. De valse gerustheid van die 5 dwaze meisjes. Als dan de bruidegom komt, is het te laat. dan sta je er voor eeuwig buiten. En gemeente, dan kom ik bij ons tekstgedeelte van vanmorgen. Want nou is dat ook waartoe we worden opgeroepen. Namelijk om te vechten. Of eigenlijk om te staan. Om stevig te staan. Om niet te gaan liggen, te gaan zitten, te gaan relaxen. Maar om te staan. Waakzaam. Alert. Paulus die is aan het eind van zijn brief gekomen. En die Efezebriefgemeente die valt eigenlijk uiteen in twee gedeelten. Hoofdstuk 1 tot en met 3. Daar heeft Paulus het over de rijkdom waar de christenen in Efeze in mogen delen. En dat meet hij breed uit. Jullie daar in Efeze, jullie zijn rijk. Want God heeft jullie uitverkoren. Zo begint al in hoofdstuk 1. God is jullie verlossing. Christus is jullie verlossing. En daar mogen jullie als christenen, als gemeente van leven. En je mag leven van Gods onverdiende genade. En die brief begint dan ook heel hoog gestemd. Als u uw Bijbel erbij hebt, dan kunt u dat lezen in hoofdstuk 1 vers 3. Daar staat zo'n prachtige zin. Gezegend, zegt Paulus. Dat is de inzet, hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Niet maar een beetje, maar alles. Alles wat je nodig hebt voor je zaligheid, zou je kunnen zeggen. Ze ontvangen het in Christus. Doordat ze door het geloof aan Christus verbonden zijn. Doordat ze zijn gaan geloven, gaan vertrouwen op Hem, de Heiland. Daardoor mogen ze delen in de volle rijkdom van Christus. In de vergeving van hun zonde, in de vrijspraak voor hun ziel, in verkiezing, in heiliging, alles. Maar dan is het tweede gedeelte van deze brief anders getoond zet. Je zou kunnen zeggen, als dat over je gezegd wordt, als dat over onze gemeente gezegd wordt, nou dan kun je gaan rusten. Dan kun je achterover gaan leunen. Dan ontvang je alle rijkdom van Christus. Maar zo is het niet. Als je denkt, gemeente, dat geloven alleen maar rusten is, dan heb je de helft van de zaak. Belangrijk, maar het is maar de helft. Weet u wat het ook is? Het is ook vechten. Sterk worden in Christus, omdat je anders zo omvergelopen wordt. Waar Paulus in hoofdstuk 1 vers 3 op die hoge toon begint en de drie enige God looft en prijst, omdat hij ons zegen met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Daar komen die hemelse gewesten nou ook tegen in onze tekst, in vers 12. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De hemelse gewesten. Het is dus dezelfde plek waar je die zegen ontvangt. Waar Christus zijn gaven uitdeelt. Maar daar is het ook oorlog. Wat is dat eigenlijk, die hemelse gewesten? Nou, gemeente, daar wordt mee bedoeld dat je als gelovige, wie tot geloof is gekomen, wie tot Christus is gekomen van harte, dat hij in een andere werkelijkheid leeft. En dan moet u dat goed begrijpen als ik dat zo zeg. Want daarmee bedoel ik niet dat je als christen een beetje een vreemd iemand moet worden of zo. Die het contact met de normale wereld heeft verloren. Ja, dat wordt de kerk wel verweten. Dat kan je ook als christen verweten worden. Nou, jullie zijn maar een beetje achterhaald met al je opvattingen. En dat je gelooft in een persoonlijk God. En al die waarden en normen waar je aan vasthoudt. Dat is achterhaald, dat is ouderwets. De werkelijkheid is anders nu inmiddels. En gemeente, als Paulus het heeft over hemelse gewesten, dan, waar die Efeziërs ook nu in leven, dan heeft hij het eigenlijk over het koninkrijk van God. dat je daar als gelovige burger van mag worden. En ja, in een koninkrijk, en stel u dat even heel concreet voor, daar is een koning en die vaardigt wetten uit. En dat zijn andere normen en waarden dan buiten dat koninkrijk. In dat koninkrijk van God, gemeente, daar ga je anders naar de dingen kijken. Daar ga je anders met dingen om. Wat eerst belangrijk was, dat is opeens niet meer belangrijk. Dat verliest zijn glans. Terwijl iets wat je nooit aanstond, waar je nooit mee bezig hield, dat wordt opeens belangrijk. Iets wat je vroeger onbewust deed, daar ga je nou over nadenken. Je denken, je opvattingen, je doen, je verlangens, het verandert. En dat komt natuurlijk omdat in dat koninkrijk van God Christus koning is. En zijn woord dan gezag krijgt. Dat heeft je dan wat te zeggen. Als hij het voor het zeggen heeft, dan verandert het. Nou, zegt Paulus, het is een grote zegen als je dat bezit. Als dat in je leven gebeurd is en ook al meer tot stand komt. Als je zo gezegend wordt en dus ook leeft bij de schatten en de gaven van Christus. Maar als je nou het mocht denken dat dat het is. En dat je dan, dat het dan zo wel zonder enig probleem is. Dan heb je maar de helft. En als je alleen maar de helft hebt, dat is levensgevaarlijk. Gemeente, ben jij je wel bewust dat geloven ook strijden is? Vechten. Zijn we dat ons als kerk en gemeente wel voldoende bewust? Het is oorlog. Er is een strijd gaande en de inzet is uw en mijn ziel. En dat is een strijd die niet hier op aarde zo 1, 2, 3 altijd maar zichtbaar is. Paulus die zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Als dat zo was, dan was het nog makkelijk. Hè? Als je kon zeggen, nou, hij of zij, dat is de kwade geniest. Als je daar maar ver van houdt, nou, dan is het oké. Dat zou makkelijk zijn. Zo heel precies kon aanwijzen, maar zo zit het niet. Het is ingewikkelder, het is subtieler, geniepiger ook. Hoe staat het in vers 12? Wij hebben strijd te voeren en staande te blijven tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad. Je moet bij die overheden overigens niet letterlijk aan de overheid bedenken, de regering of zo, maar het gaat hier over de principes van de maatschappij. Beetje moeilijk misschien, maar dat is zo ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Alles wat je beheerst, daar heeft Paulus het over. Alles wat je gedachten wil binnendringen. Denkbeelden. Die daar de regie willen overnemen. Overtuigingen die je in bezit willen nemen. Alles wat je ongemerkt beïnvloedt. En dat komt binnen via je ogen, via je oren. Het prikkelt je zinnen. Alles wat in deze wereld met overtuiging gepresenteerd wordt en wordt uitgedragen, ja, als een soort evangelie. Het zijn ook evangelies. Het belooft je gouden bergen soms. Als dit is goed, als je dit volgt, dan vind je geluk. Dan is het toekomst. En er wordt ook uit die evangelies gepreekt. Dat gebeurt in talkshows, op tv, in krantenartikelen, in boeken, in films, in games, op internet en social media. En nee, dan gaat het dus niet over die dingen zelf, hè? Begrijpt u mij goed. Maar het is naïef en daarmee ook weer gevaarlijk, want je wordt er heel kwetsbaar van. Het is naïef om te denken dat als je dan je tv maar wegdoet en als je maar geen internet hebt en als je maar geen films kijkt en geen games doet, dat je dan aan de greep van die machten zou kunnen ontkomen. O, zeker, kritisch zijn op het gebruik van al die dingen, dat is heel belangrijk. En doet u dat vooral. Niet alles maar kijken wat los en vast zit. Niet overal zomaar in meegaan. Kan het ook nog een keer uit. Maar als je mocht denken dat als je het allemaal maar uit je huis houdt, dat je dan wel veilig bent. Oh nee, gemeente. Want het gaat om de geesten, de machten, die hooguit gebruik maken van die middelen. En dat doen ze. Maar als je die middelen dan weg zou doen, de duivel vindt echt wel een ander werkje naar je hart. Want hij is machtig. Want dat is waar het hem om gaat. Het wil je in bezit nemen. Het wil koning Christus van de troon stoten. Of ervoor zorgen dat die koning Christus nooit op de troon van je leven zou kunnen komen. Het wil de machtsgreep doen. En de macht versterken op je. Omdat de duivel het niet velen kan als die je kwijt is. Als je van Christus bent geworden, kan hij niet velen. Maar dan zijn we ons bewust dat dat de geestelijke werkelijkheid is waarin we leven. Het is oorlog. Het is een strijd die al begonnen is meteen na de zondeval. Toen Adam en Eva in zonde waren gevallen. En hun ziel hadden uitgeleverd, hadden verkocht aan het kwaad. En aan de overste van dat kwaad, de duivel. En toen sprak de Heer dat hij zou ingrijpen. En hij beloofde het, de moeder van alle beloften. En hij zei het tegen de duivel: ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Maar hoort u het? Toen zei de Heer in het zelf: er gaat strijd komen. En eigenlijk is het genade dat er strijd kwam. Want hij had ook kunnen zeggen: ik laat heel mijn schepping los. Maar hij deed het niet. En achter alles wat je vervolgens leest in de Bijbel, vanaf Genesis 4 tot aan Openbaring, alles wat je leest, daar zit die strijd achter. Als je leest over Abraham, Jacob, Isaac, Mozes, David, de profeet. Als je de wijsheid leest van Spreuken, Prediker. Als je leest over Christus die kwam en die stierf aan het kruis. En toen opstond uit het graf op de derde dag. Als je leest in de psalmen over de worsteling van de psalmdichters. Als je de apostelen ziet gaan, de hele wereld over. En ze verkondigen het evangelie. Paulus in kluis. Dan gaat het maar niet over wat mensen doen en meemaken en hun moeilijkheden en hun struggles en hun wijsheden. Nee, God is aan het strijden en de duivel ook. En die machten botsen op elkaar achter de coulissen van het wereldtoneel en van het wereldnieuws. Ook vandaag is een geestelijke strijd gaande tussen het rijk van de duisternis en de dood en het rijk van licht en leven. En gemeente, als u, als jij nou, door Gods genade, door het werk van zijn geest, tot geloof kwam in Christus. En als je nou door dat geloof burger werd van dat rijk van licht en leven. Als je vanuit het duister waarin je van nature zat, werd overgeplaatst naar het licht. Ja, dan kom je volop in die strijd te staan. Want ook al heeft Christus overwonnen, en ook al mogen wij rusten, jazeker, op zijn volbrachte werk, dat hij gezegd heeft: het is volbracht. Ook voor u, ook voor jou. Ook al mag je daarom met Paulus inderdaad uitroepen: gezegend bent u, Vader van onze Heer Jezus Christus, want u zegent ons met al die hemelse zegen. Je wordt ook geroepen om te strijden. Om nu sterk te staan. Totdat je Christus ontmoet of totdat hij ons ontmoet bij de wederkomst. De kracht van het rijk van de duisternis en het kwaad is gebroken toen Christus opstond uit het graf. Maar tot we hem ontmoeten, is het zaak om staande te blijven, want de strijd gaat nog door. Zijn we het ons bewust? Gemeente, er waait ook vandaag de dag van alles door de lucht. En het oefent zijn invloed uit. Het wil je ervoor winnen. Het wil ons ervoor winnen. Waar kun je aan denken? Nou, denkt u bijvoorbeeld aan de druk die er wordt uitgeoefend op gezinswaarden. Acceptatie van echtscheiding. En het gemak waarmee dat soms gaat. Of van latrelaties. Van een vrije moraal op seksueel gebied. Dat je als jongere toch eigenlijk bent gaan vinden dat het moet kunnen om ook in bed te duiken met iemand die je leuk vindt na een avondje stappen. Of als het gaat over acceptatie die er moet zijn van de homoseksuele praxis. Als je homoseksueel bent, dat je dan ook een relatie moet kunnen aangaan. Een seksuele relatie. Of denkt u aan het nep-evangelie van gendergelijkheid. Waarbij je al zou discrimineren als je alleen maar zou zeggen dat man en vrouw verschillend geschapen zijn. Of het evangelie van het kapitalisme. Waarbij het vooral gaat over geld en bezit en consumptie. Of het genotsevangelie. Dat zijn duizenden verslaat. Waarbij mensen vervolgens compleet in verwarring zijn als ze door het coronavirus niet die reis kunnen maken die ze zich hadden voorgenomen. Of niet dat kunnen doen, die luxe kunnen veroorloven die ze zich altijd konden veroorloven. Nou ja, ik kan nog wel doorgaan. U begrijpt, er waait van alles door de lucht. En zonder erg vind je het soms inderdaad wel acceptabel en normaal. Weet je, hoe hou je hier staande? Als christen sta je er middenin. En het komt op je af. Als kerk. En wat is het moeilijk? Wat is het moeilijk om tegen de stroom in te zwemmen? Om staande te blijven. Het is als een woest stromende rivier. Ja, zie het hoofd maar eens boven water te houden. In zo'n rivier. En broeders, ouderlingen en diakenen. Jullie staan op een bepaalde manier in de frontlinie daarvan. Broeders, ik heb geen geruststellende boodschap voor u vanmorgen. Als u als nieuwe ambtsdragers aantreedt, u komt in de voorste linies te staan van die strijd. De duivel zal zijn pijlen richten, ook op uw eigen hart. Want hij weet, als ik het hart van die ambtsdragers heb, dan heb ik ook een heleboel gewonnen in de wijk. Zo gaat het. Wees u daarvan bewust. En wees u ervan bewust dat die strijd er is. Dat je het tegenkomt, ook in de harten van de mensen die u gaat bezoeken. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan op de manier van, Christus geeft me kracht in die strijd. Ik heb strijd ervoor, maar Christus geeft me kracht. Dan mag je datgene wat Christus gaf versterken. Het kan ook dat je het anders tegenkomt. In de vormen van twijfel, van niet willen bekeren, want de wereld is zo leuk. Dan mag u vermanen. En niet vanuit uw eigen overtuigingen. Maar u mag Koning Christus vertegenwoordigen. Doe zijn woord dan maar open. Laat dat maar spreken. Vermanend, vertroostend, bemoedigend en ook lofprijzend zoals Paulus het doet. Doe het in Christus kracht. Dat brengt ons tenslotte bij het tweede gemeente. We hebben dus kracht nodig. Nou, dat is duidelijk. In die strijd kun je niet op eigen kracht staande blijven. Maar weet u wat nou zo heerlijk is, gemeente? En in de komende tijd gaan we daar dus nog veel meer van zien. Dus vergeeft u mij dat wat minder aan de orde komt vanmorgen. Maar weet u wat nou zo heerlijk is? Dat Paulus nou niet zegt aan het eind van die brief van, ja, nou hebben jullie dat allemaal ontvangen, al die geestelijke zegen uit de hemel. En nou komt het er voor jullie op aan, Efeziërs. Dat je ook sterk bent om het vast te houden. Nee, dat zegt hij niet. Vers 10. Verder, mijn broeders, mijn zusters, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dus, je vindt de kracht niet in jezelf, maar wel bij hem, de Heer, Christus. En in het vervolg wordt het uitgewerkt. En dan klinkt meteen de opdracht. Bekleed u daarom. Om je kracht te vinden in Christus, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. En waar gaat het dan om? Wat heb je dan nodig? Nou, dat zijn die onderdelen van de wapenrusting. Dan gaat het dus over waarheid. Het evangelie, gemeente, is waar. En het is niet alleen maar waar omdat het werkt, of zo. Of omdat jij het inderdaad wel geloofwaardig bent gaan vinden. Nee, het is in zichzelf waar. Het presenteert zich aan u en aan mij als Gods waarheid. Als het niet waar zou zijn, was het ook niet betrouwbaar. Dan kon je het laten liggen, kon je je Bijbel dicht laten. Maar het is waar. Broeders, ambtsdragers, sta voor die waarheid. Draag het uit. Breng het. Breng een betrouwbaar woord bij de mens dat gezag heeft. En wijs hen dan. Het gaat over gerechtigheid. Dat is het tweede deel van het harnas. Oftewel, God is de rechter. Die alles recht zal zetten. Voor zijn rechterstoel komen we eenmaal te staan. En is dan die gerechtigheid van Christus je deel. Dat is de vraag. Word je dan vrijgesproken van al je eigen ongerechtigheden, omdat zijn gerechtigheid er voor jou is? Omdat die je wordt toegerekend? Broeders, dat is de eeuwige ernst van het werk in het ambt ook. Laat het er niet verlammen, die ernst. Want je mag het met dankbaarheid en vreugde doen. Ik hoop dat u het zo ook zult ervaren. Maar het is ook de ernst. Omdat mensen die kracht van het verzoenend bloed van Christus mogen en ook moeten ervaren. Dat mag u bij ze brengen, bij de harten brengen. En het gaat over het evangelie van de vrede. En dan denk ik even over aan de diakenen. Dat we bereid zijn om het evangelie ook uit te dragen. Om het vrede te maken voor mensen. Wat een onvrede kan er zijn. Door allerlei omstandigheden waar mensen in terecht zijn gekomen. En dat je dan wat goeds mag doen. Ja, dat is dus ook waar het om gaat. Het evangelie van de vrede met God en de vrede met onze naasten. En vrede onderling in de gemeente. Als kerkenraad in voorop gaan. Het gaat over geloof. Het vierde onderdeel. Geloof, vertrouwen in Christus als de koning. En het gaat over verlossing, het vijfde onderdeel, over leven en denken vanuit de verlossing van Christus. En zes, het gaat over het zwaard van de geest, dat is het woord van God, zegt Paulus. En daarom mogen we studeren, dat mogen we ons eigen maken. Als je dat doet, dan sta je stevig. Nou, gemeente, u begrijpt, al die dingen, die liggen nou klaar. Zo mogen we nou onze kracht en sterkte concreet zoeken in Christus, in zijn woord, in zijn evangelie. En dan eindigt Paulus met het gebed. Vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid, voortdurend, met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin, hoort u het, waakzaam bent. Niet slapen, maar waakzaam zijn. Met alle volharding. En smeking van al de heilige gemeente. Het gebed is de dragende grond. Zo mogen wij onze kracht en sterkte vinden in de Heer om staande te blijven. Bid u daarom. En jij? Voor jezelf? Voor je kinderen? Je kleinkinderen? Voor je man of vrouw? Bid u zo. Laat het gebed zich vermenigvuldigen. Doe je het niet, dan ben je als een Romeinse soldaat. Die zonder enige wapenrusting de strijd ingaat. En één steek, één brandende pijl. En het is gebeurd. Doe de wapenrusting aan en bid. Ik zei net, gemeente, wie het rijk van de duisternis verliet en burger werd van het koninkrijk van God, die komt volop in de strijd te staan. Zo is het. Maar weet u, u mag wel schuilen. Schuilen achter de aanvoerder. En dat is Jezus Christus, die ook de koning van zijn kerk is, ook van onze gemeente. Christus, het lam. Ja, het lam, kwetsbaar. Maar het lam dat overwon. En eenmaal komt die volle overwinning, als hij terugkomt op de wolken en alle ogen zal zien. En dan is de strijd een einde. Dan is het voorbij. Ja, dan ligt de krans van de overwinning klaar. Voor een ieder die gestreden heeft in zijn kracht. En hij ging voorop. En hij gaat voorop. Laten we dan in de strijd het overwinningslied al aanheffen, want de overwinning is zeker. Verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. Amen. Voordat wij overgaan tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, wil ik eerst het woord richten tot hen die vandaag aftreden. Broeders Bosma, Driessen, Naaktgeboren en Westraat als ouderling en broeder Van Doren als diaken. En ik wil u vragen om hier voor de kansel plaats te nemen. En ik vraag ook broeder Van Rossum te noemen. Broeders, vandaag treedt u terug uit de kerkenraad. En er komt daarmee een einde aan een periode van ruim 4 jaar. Waarin u zich hebt mogen inzetten voor de gemeente van Christus al hier. En u heeft dat mogen doen met de gaven en de mogelijkheden die de Heere u daartoe gaf. Broeder Bosma, broeder Naaktgeboren en broeder Westraten, u hebt als ouderling mogen dienen. U hebt bezoeken mogen brengen in uw wijk. En daarnaast bent u als onderdeel van de vergadering betrokken geweest bij besluitvorming rondom diverse onderwerpen. Soms werd er ook een beroep op u gedaan om u in te zetten voor een specifieke taak, een subcommissie of taakgroep. Daarbij werd veel van uw inzet en beschikbaarheid gevraagd. En we zijn dankbaar dat de Heere u heeft willen gebruiken in zijn dienst en u daartoe de kracht en bekwaamheden gaf. Broeder Driessen, u hebt in de afgelopen jaren mogen dienen als evangelisatieouderling. Daarmee was u niet alleen betrokken bij het werk van de kerkenraad hier. U was ook zeer regelmatig te vinden in de poster voor overleg, voor medewerking aan activiteiten en ook als inleider daar. Een aantal van die zaken zult u ook blijven doen na uw ambtsperiode. We zijn dankbaar voor uw warme betrokkenheid en de zorgvuldige wijze waarop u het werk in de poster ook telkens weer onder de aandacht van kerkenraad en gemeente hebt mogen brengen. Broeder Van Doren en broeder Van Rossum, u hebt mogen dienen als diakenen. U hebt ook bezoeken afgelegd, diaconale handreiking gedaan en het woord van de Heere ook met de daad zichtbaar gemaakt in de levens van mensen. Als afgevaardigde namens de diaconie bent u, broeder Van Doren, ook vele jaren onderdeel geweest van het Modoraam. We zijn u beide dankbaar dat u zich hebt willen laten inschakelen voor de opbouw van de gemeente van Christus en tot heil van de naaste. En niet alleen deze broeders danken we, maar we danken ook uw vrouwen en gezinnen die u hebben willen steunen en afstaan voor dit ambtelijke werk. Maar boven alles gaat onze dank uit naar hem, de Vader der barmhartigheden, die het gebed dat we bij uw bevestiging hebben gebeden, heeft willen verhoren. Hij heeft zijn genade willen schenken, dat u in uw arbeid getrouw zou mogen voortgaan, en heeft zijn zegen willen verbinden aan uw ambtswerk. Treed dan nu terug, ziende op hem die mensen in dienst genomen heeft en neemt. Wat niet goed was ook in het ambtelijk werk, wil hij vergeven. En mogen het woord van Psalm 119 in uw leven. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dank u wel. U mag weer plaatsnemen op uw stoel. Gemeente, wij zien vandaag de trouw van de Heere daarin dat lege plaatsen in de kerkenraad opnieuw gevuld mogen worden. En nieuwe broeders treden aan. En zo gaan we dan nu over tot de bevestiging van de nieuw gekozen ambtsdragers. En daartoe lees ik met u het formulier dat daarvoor is opgesteld. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, de kerkenraad heeft u 2 maal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en tot diaken in deze gemeente verkozen werden. En daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we thans in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heer. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat ze met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst van de Heere en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heeren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op gepaste wijze zal gebeuren naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij zich in hun werk gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst van de diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. We lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. En ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. Verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naasten. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Nu u, broeders, gereed staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoord geven op de volgende vragen, en ik vraag u ook hiervoor de preekstoel plaats te nemen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid, en verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? En ten vierde, belooft u u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder van Apeldoorn? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Bouw? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder van Leeuwen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder van Rumt? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Zwart? De almachtige God en Vader geven u zijn genade, dat u in deze dienst getrouw en met zegen moogt werkzaam zijn. Amen. Een geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde van de Heere recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst van de barmhartigheid. En laten wij nu in die mogelijk staande de aangetreden broeders toezingen met ons hart, met onze mond. Psalm 134, vers 1 en 3. Aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe van zichzelf heeft, zullen wij de Almachtige God om zijn genade aanroepen en ook danken voor deze dienst. Heere God, Hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk, ouderlingen en diakenen hebt gegeven, wij danken u dat u ons geschonken hebt, mannen van goede getuigenis, die de gave van uw Heilige Geest hebben ontvangen. En wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt zal vervullen naar uw wil. En schenken uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder hem door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te verdragen. Verleen uw goddelijke zegen aan onze gemeente, dat ze zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst van de barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Heren, wij danken u dat u ons zo wil bekleden ook, met de wapenrusting die klaar ligt. Heren, we hoorden over de strijd die te voeren is, die we als kerk en gemeente te voeren hebben, die we ieder van ons als lid van de kerk te voeren hebben. En ambtsdragers, predikanten, ouderlingen en diakenen staan dan vaak ook in de voorste linies. Heren, wij bidden u, wilt u ons vervullen met uw geest en met uw woord. En geef dat we sterk mogen worden in u, Heer Jezus Christus, om staande te blijven. Om als belijders van uw naam, met woord en daad, u ook te volgen, Heer Jezus. Ook als dat betekent dat vervolging en verachting ons deel is. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat allerlei denkbeelden die niet naar uw woord zijn, van buitenaf bij ons binnendringen en voet aan de grond krijgen. Geef ons trouw in het leven naar uw woord. En heilig ook ons leven door het werk van uw geest in de dagelijkse bekering. Heere, wij mogen ook danken samen met het echtpaar Houdijk-Aalbers dat ze hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Wij danken u, Heere, voor de vele jaren die u hen samen wilde geven onder uw zegen. En gaat u ook met hen mee de toekomst in. Wij danken u dat mevrouw van der Groep een operatie onderging die goed is afgelopen. Wij willen u bidden, Heere, voor verder herstel. En wilt u haar samen met haar man zegenen. Laat uw zegenende handen over hen uitgestrekt mogen zijn. Wij bidden u voor Mirjelle van der Hoek en Wouter Kals. Daar komende week hopen ze in het huwelijk te treden. En wij bidden u of u met hen wil zijn en met hen wil gaan. Niet alleen voor Marielle, maar ook voor Wouter. Heere, wilt u geven dat u die derde bent die meegaat op hun levensweg. Want dan is er ook zegen te verwachten, als we u kennen en uit uw leven. Heere, wees u zo met hen en ook alle die om hen heen staan, ook in de aankomende week, als het huwelijk voor de burgerlijke overheid zal worden voltrokken. Wij willen u bidden, Heere, voor de families van Rossum. Uw zwager is overleden en een oom. Heere, wij willen u vragen of u wilt troosten in het verdriet dat er kwam. Wilt u ook zijn, Heere, bij zijn gezin dat hij achterlaat? En geef dat uw trouw daarin zichtbaar mag worden. En Heere, wilt u troost geven vanuit de wetenschap, Heere, dat u alles weet en alles in uw hand hebt. Heere, wij willen u bidden voor de familie Paanstra. In de afgelopen week een schoonzus is overleden, zo plotseling. Heere, ook zij laat een gezin na, een man en twee kinderen. Heere, wilt u ze omringen met uw trouwe zorg? En wilt u troosten in het verdriet dat gekomen is? En laat de glans, Heere, van uw opstanding mogen vallen over dit sterven. Heere, wij bidden u of u met anderen wil zijn die het moeilijk hebben door ziekte, door handicaps. Als we zorgen kennen in ons leven. Heere, wees u ons nabij. En wilt u zich over ons ontfermen. Gaat u ook met ons mee, Heere, als we zometeen hier vandaan gaan. Heere, wees u bij ons. Schenk ons kracht en wat nodig is ook op deze zondag. En wilt u ons weer samenbrengen vanmiddag in de kerk of thuis. Dat we ons weer aan elkaar verbonden mogen weten. Ook al zien we elkaar niet altijd. En zegent u ook dan de bediening van uw woord. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. In wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u heeft gelegenheid om uw gaven te geven. Niet hier in de kerk door het in de collectezak te doen, maar u mag het overmaken. De Heere zegenen u en uw gaven. En wij willen tot slot met elkaar zingen, staande indien mogelijk, Psalm 27, het zevende vers. Ik wil u erop wijzen dat straks de kerkraadsleden als eerste de kerkzaal zullen verlaten, zodat zij naar zaal 1 en 2 kunnen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wijs ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.